Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Beleggerspanel.
Tegen de verwachtingen van analisten in versnelt de ECB het afbouw van het opkoopprogramma. En de discussie over beleggen in wapenfabrikanten ligt vanwege de oorlog in Oekraïne weer helemaal open. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Karel Merks van Beleggersbelangen en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dame en heer, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Met jullie laatste transactie. Nou, laten we helemaal terug naar de pruimentijd, Karel. Jij doet al een hele tijd niks meer, hè?
Klopt, de laatste transactie was eind vorig jaar, Chevron gekocht. En dit jaar begint de verkrappingscyclus van de Fed. Dus op dit moment, als er wat geld overblijft van mijn salaris, dan wacht ik op een beter instapmoment.
Ja, ik haal er even een beurswijsheid bij. There's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing.
Klopt, yes, and Livermore, ruim 100 jaar geleden.
Jij hebt je hengeltje uitgeworpen en je wacht wel of er ooit weer een mooi moment komt om iets...
Nee, ik zit lekker aan de waterkant en ik wacht tot er een mooie vis voorbij komt en dan gaat die uit.
Is er bij jou nog een vis voorbij gekomen, Martine?
Ik heb wat verkocht. Ik had Boskalis in portefeuille. Het overnamebod kwam van Hal. En toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Wachten of er misschien, want ja, op zich zou je denken, het kan meer waard worden. Want er zit natuurlijk de orderportefeuille van Boskalis is super goed gevuld. Ze hebben Thaimezen zitten in sectoren waar er wordt veel geïnvesteerd. Natuurlijk in infrastructuur, in windmolenpark enzovoort. Dus in die zin gaat het allemaal voor de wind. Alleen, ja, het komt er soms met de koers niet helemaal uit. En ik denk, nou, Hal is die had natuurlijk al 46 ruim procent van de aandelen.
Zat eraan te komen, hè? Niemand was echt verbaasd.
Nee, niemand was echt verbaasd. Alleen de timing dan wel weer, zeg maar. Als je het samen met de jaarcijfers doet, dat is dan wel weer een saillante bijkomstigheid. Maar toen dacht ik ook van, nou, in deze markt, als het dan een beetje onrustig is en met die volatiliteit, je kan beter dan gewoon die eitjes, zeg maar, of die visjes op het droge dan brengen. Dus nou, dat hebben we gedaan. We hebben de stukken gewoon op de beurs verkocht.
Ja. Op de beurs verkocht, dus niet aan Hal verkocht.
Nee.
Of hoe dat dan, want er waren mensen die zeiden dat de bod van Hal zat er misschien wel aan te komen. Neem niet weg dat het wat magertjes is.
Ja, dat kan. Maar ja, bedoel, ik denk ook niet dat er een heftige biedingsstrijd gaat ontstaan. Dus het is Hal of niks. En Boskalis is het bod dan aan het bekijken, omdat hij de argumenten van Hal niet zo supersterk vond. Van dat ze op de buiten de beurs meer waard zouden zijn. Of dat ze dan daar meer last van hebben dat ze beursgenoteerd zijn.
Ja, maar wat is dat toch? Want dat zie je nu vaker terugkomen, hè? Axel, het vorige hoofdstuk ging het ook over. Eerst moet je naar de beurs, nou, dan ben je genoteerd en dan kom je allerlei bezwaren tegen. Dan kan je de lange termijn niet genoeg waarborgen, moet je voortdurend rapporteren. Bij Boskalis wordt nu min of meer hetzelfde verhaal.
Nou, niet op Boskalis zelf,
nee,
natuurlijk.
Maar
door Hal die zeggen van, nou, dan is het rustiger voor ze. Maar ja, Berdowski zegt ook, de topman van Boskalis, ja, daar heb ik er nog nooit last van gehad. Ik heb niet het idee dat ik in het moeras van de beurs ben verzakt ooit. Ja, ik weet niet. Het is een extra argument. Soms op zich, je hoeft natuurlijk niet te rapporteren. Dus dat heigerige is eraf. Maar ja, op zich heb ik daar Boskalis in hun visie, een lange termijn visie, ook nooit van kunnen betichten. Zeg
nou,
maar
snap je wel dat Hal zegt, nou, buiten de beurs is misschien aantrekkelijker.
Ja, want dan kan je wat meer je eigen ding doen zonder dat je bepaalde zaken aan de aandeelhouders hoeft te overleggen. Dus ik snap wel dat ze dat misschien denken, voor deze prijs kan het eraf gaan. Want het is een heel mooi bedrijf. En uiteraard is het voor de aandeelhouders op lange termijn wel jammer. Want we hebben juist in de afgelopen jaren gezien dat er steeds meer fondsen naar de beurs van Amsterdam kwamen. We waren zelfs koploper in Europa, beter dan Londen. Het is dan jammer dat er af en toe ook weer eentje verdwijnt. Want je wilt het liefst weer terug naar de jaren 90 met 400-500 fondsen en niet die ruim 100 die je nu hebt. Dus ik snap dat Martine denkt van visjes op het droge. Het is wel leuk om in deze tijd wat met een hele mooie winst te verkopen. Maar op lange termijn is het wel jammer voor de Nederlandse beurs.
Jammer voor de Nederlandse beurs?
Ja, maar dan komen er wel weer nieuwe, denk ik dan. Ja, ik bedoel, het is ook innovatie. En het bedrijf is niet weg, hè. Het is niet failliet of zo. Dus de activiteiten gaan gewoon door. En dat vind ik nog veel belangrijker.
We gaan naar iets wat ook gewoon doorgaat. Notabene versneld doorgaat. Namelijk het afbouwen van het opkoopprogramma. De ECB heeft dat afgelopen donderdag bekendgemaakt. Daar ging wel wat discussie aan vooraf, zei ook de president van de ECB, Christine Lagarde, bij de presentatie.
We had very intense discussions about the current economic situation, about the outlook, about the uncertainty. And as with most institutions, communities, families, and probably you all, the war of Russia against Ukraine has tainted and overshadowed a lot of those discussions.
Karel, die oorlog in Oekraïne zou ook een reden kunnen zijn om als ECB nog even op je handen te zitten.
Mogelijk.
Reinig te doen. Daartegenover zegt Lagarde nu, ja, we hebben een paar doelstellingen voor ogen. Prijsstabiliteit, financiële stabiliteit. En dat noopt ons nu tot deze beslissing. Sta jij aan haar kant, om het zo uit te drukken?
Zeker. Ik bedoel, we hebben in Europa nu inflatiepercentages die jij en ik nog nooit in onze levens gezien hebben.
Dus... Onderschat me niet, Karel. Ik loop al een tijd mee.
Klopt, maar het is echt 50 jaar geleden moet je terug in de tijd gaan.
Dan moet ik je gelijk geven.
Dus dat we nu ingrijpen is wel belangrijk. Want er is niets ergers voor een economie dan inflatie. Want op het moment dat jij aan de onderkant van de samenleving staat en je moet 50% meer voor je brood betalen, dan moet je meteen gaan bezuinigen. Dus hoe armer je bent, hoe harder je wordt getroffen. Dus
ja, maar die ECB zegt in het basisscenario, die inflatie die gaat behoorlijk oplopen, dik 5%. Maar volgend jaar, en dat patroon herken je natuurlijk, volgend jaar wordt het allemaal beter. Volgend jaar beweegt hij gewoon weer braaf rond de 2%.
Klopt, maar we hebben 20 jaar centrale bankdata met voorspellingen van de ECB. En ze zitten er bijna altijd naast. Want meestal zeggen ze over een jaar komt er een renteverhoging aan. Dus 90% van de tijd kloppen die voorspellingen niet. Of het is veel beter, of het is veel erger. Dus je moet gewoon kijken wat er nu aan de hand is. Inflatie in Europa is 5%. Een van de belangrijkste input van inflatie zijn energieprijzen.
Nou, toch nog even waarom dit dan het moment is om in te grijpen. Want er zijn ook in dit programma voldoende mensen geweest die zeggen,
het was al
langere tijd om in te grijpen. En Christine Lagarde heeft altijd gezegd, ja, wacht maar even,
klopt,
het komt wel goed.
Klopt, maar nu met die energieprijsstijging is het extra belangrijk. Want op het moment dat de olieprijs stijgt, dan stijgt automatisch ook de landbouwproducten.
Waarom? Maar wat kan de ECB doen aan een stijgende energieprijs? Toch heel weinig?
Ja, daarom kan je wel de economie afremmen. Want op het moment dat jij de economie afremt en ondernemers kunnen niet meer hun prijzen verhogen omdat er minder vraag is naar die producten. En ondernemers willen toch wat omzet behouden. Dus die gaan de prijs of minder verhogen of wat verlagen. Op het moment dat je het maar gewoon hard genoeg afremt, dan kan er genoeg. Alleen het is wel een heel dun pad wat je bewandelt. Want je wil niet Europa diep in een recessie duwen. Dus je moet het wel voorzichtig doen met 10 basispunten of een kwartje per keer.
Is dit een kwestie van knappe timing, Martine?
Oh nee, helemaal niet. En volgens mij doet ze nog helemaal niet zoveel. Ze zegt alleen dat ze dan versneld het opkoopprogramma gaan afbouwen. En alle opties voor een mogelijke renteverhoging, die liggen nog eigenlijk open.
Je kan het hier wel heel onderkoeld brengen, maar de financiële markten, analisten,
waren helemaal in de war. Och man, dat was echt niet. Maar ja, ik denk dat ze nog steeds aan de optimistische kant zit. Ook met een groeiverwachting voor Europa. Die is dan een beetje verlaagd. Maar die komt volgens mij nog uit op 3,7% of zo. Dat is dan wel het meest optimistische scenario. En dan ben ik net Kees te kort. Ik denk dat dat veel te optimistisch is. Zeg maar. Want als je gewoon ziet, dat is precies wat Karel zegt. Als je die hogere energieprijzen, dat is nog. De effecten van de Oekraïne, die zijn nog in geen enkel opzicht te berekenen. En ik denk, Europa zit natuurlijk in de perfect storm. Met energieprijzen en grondstofprijzen en weet ik veel wat allemaal, wat al aan het oplopen was. Nou, dat wordt hierdoor natuurlijk helemaal niet minder. Dus er kan nog wel eens een hele sterke rem komen op de economische groei. En sterker dan er nu staat. Daar zitten ze natuurlijk sowieso al op, zeg maar. En dan is inderdaad, er zou in 2024 de inflatie weer op rond de 2% moeten zijn. Dat moeten we maar zien. Ze krijgen nog steeds horen dat er heel veel incidentele factoren in zitten. Maar inflatie blijft meestal wel op een hoger pijl. Alleen de stijging van de inflatie die gaat dan afnemen. Hè. Dus er is wel iets wezenlijks veranderd. En de voedselprijzen die gaan natuurlijk ook stijgen. Want dan heb je de graanschuur van Europa die dan onder druk staat.
Ik ga toch even een paar maanden terug. Ja. Want toen heb jij hier gezegd, de kalmte kan je redden.
Niet, ja, maar dat is ook zo.
Maar je ziet nu toch dat bij zo'n bekendmaking van Lagarde om het opkoopprogramma versneld af te bouwen en de deur open te houden voor een iets snellere renteverhoging, dat mensen in een kramp schieten. Ja. Dus er is helemaal geen ontspanning. Er is heel veel nervositeit.
Ja, maar dat is natuurlijk al een tijdje bezig. Hè? Die is er al een hele tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook in de kramp schiet, zeg maar. Ik denk dan juist kalmte kan je redden. Want dat is iets van alle tijden. Je moet spreiden als je belegt. En je moet kijken naar bedrijven die hogere prijzen kunnen doorberekenen. Maar je moet natuurlijk ook oog hebben voor wat er gebeurt gebeurt. En als dus wij hebben een heel groot deel van Nederland heeft er niet zo'n last van. Maar natuurlijk, als je aan de onderkant van de samenleving zit, dan heb je met hogere energieprijzen en voedselprijzen, dat is een heel groot deel van je budget. Dus
je
er verandert wel wat.
Vergeten, we hebben nu over de ECB.
Ja.
Wel, op woensdag komt de Federal Reserve. En het is vele malen belangrijker, want de hele wereldwijde handel in grondstoffen en andere producten gaan allemaal in dollars.
Maar de Fed heeft al heel lang geleden gezegd wat ze gaan doen, toch? Allemaal keurig.
Ja, klopt. Ik bedoel, we verwachten nu 7 keer een kwartje in 2022. Maar het gaat vooral natuurlijk het verhaal wat de Federal Reserve erbij gaat vertellen. Hoe zien ze de inflatie? Hoe zien zij de ontwikkelingen? En wat gaan zij doen op het moment dat de economie afkoelt? En in 2018 zeiden ze, ja, we willen gewoon dat quantitative easing programma heel flink gaan inkorten. Maakt niet uit wat er gebeurt.
Net iets te snel voor de markt in ieder geval.
En toen stond het vierde kwartaal 20% lager. De S&P 500 en de AEX. Het gaat vooral om de persconferentie. Ja. Die deze week natuurlijk een uurtje eerder is, omdat de Verenigde Staten ook een uurtje eerder overgaan naar zomertijd. Dus op het moment dat we om 8:30 klaar zitten, ben je een uur te laat. 7:30 voor de persconferentie. 7:00 voor het rentebesluit.
Blijf scherp. Wij gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En in dat panel zitten Karel Merks en Martine Hafkamp, beleggerspanel, waar de financiële markten over het algemeen te lijden hebben onder de oorlog in Oekraïne. Gaat het goed met de koersen van wapenfabrikanten? Beursanalist Corné van Zijl van Actium ziet dat de oorlog in Oekraïne de discussie over beleggen in defensie weer geopend heeft.
Iedereen die vroeger een hele makkelijke discussie kan voeren van ja, kolen is fout, kernenergie is fout, defensieindustrie is fout. Die denkt nu daar weer eventjes opnieuw over na. En je ziet dat de discussie echt ook al zelfs onder pensioenfondsen weer ontstaat.
Corné van Zijl in gesprek met Jelle Maasbach in de AEX-factor. Karel, hebben die pensioenfondsen te snel, te makkelijk, te goedkoop afscheid genomen van onder andere de wapenindustrie?
Ja. Ja, maar dat is reden. Kijk, op het moment dat wij vinden dat politie met wapens mag lopen, dan moet je niet zeggen, we gaan niet beleggen in wapens. Dus op het moment dat wij iets als samenleving willen, dan moet je er gewoon in kunnen beleggen.
En alles wat legaal is, is ook voer voor pensioenfonds.
Ja, om in te klopt. Want we hebben natuurlijk de rechten van de mens. En daarin hebben we afgesproken dat we niet in clusterbommen mogen gooien, et cetera. Ja, en die aandelen, die zijn ook gewoon uitgesloten voor de Nederlandse belegger. Dus alles wat voor ons verkrijgbaar is, zijn wapentuig dat we gewoon hebben afgesproken, dat is op een normale, aanhalingstekens, manier oorlog voeren.
Martine, is het zo simpel?
Nou, nee, want je krijgt natuurlijk altijd een maatschappelijke discussie. En dat is natuurlijk wat ESG ook te werk heeft gebracht, zeg maar. Nou, hetzelfde met natuurlijk waar we eigenlijk nu in de problemen zitten in Europa, dat we afhankelijk zijn van Rusland voor onze energie. Want dan mag niet meer in. We zijn ook met z'n allen afscheid aan het nemen van olie. Nou, en dan is dit ook zoiets. Ik had een aantal jaar geleden iemand inderdaad van advies bij mij zitten op kantoor. Die zegt altijd, niet beleggen in wapen. Industrie, dat is eigenlijk misdadig, want je hoort je burgers als land te beschermen.
Kan toch ook met wapens?
Ja, dat zeg ik, dat is niet misdadig. Dat is juist misdadig als je niet belegt in wapens.
Oh, oké, ja, ik snap je. Ja, sorry.
Nee, dus maar je krijgt natuurlijk altijd zo'n discussiegebied dat mensen, als je ze op straat zeg maar vraagt van, wilt u dat er in wapens voor u wordt belegd, dan krijg je de maatschappelijk verantwoorde tekst van nee, natuurlijk niet. Terwijl je natuurlijk op zich wel moet kijken naar het rendement. Maar je krijgt natuurlijk ook dat hele gebied, zeg maar, dat discussiegebied van waar worden die wapens dan aangeleverd? Hoe zit het met internationale verdragen? Kan je dat echt volgen? Dus kan je corruptie tegengaan? Dat soort dingen, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Dus,
en dat betekent dat jij voor je klant zegt, hier begin ik niet aan.
Nee, ik heb een tijd in Honeywell belegd. Dat zit natuurlijk voor 10% ook wel in de wapenindustrie. Maar we hebben er toch ook, en het is eigenlijk gewoon een industrieel conglomeraat natuurlijk. Maar ik ben er ook alweer een aantal jaar, heb ik daar geleden afscheid van genomen, juist om mogelijke discussies te voorkomen. Dus, en het is niet zo omdat mijn oor daarnaar laat hangen. Maar als ik dan denk ik kan een beter alternatief vinden, dan doe ik dat.
Maar een pensioenfonds moet misschien niet zijn oren laten hangen naar deelnemers, maar wel openstaan voor de geluiden, kritische geluiden. Dit liever niet met mijn pensioengeld. En dat betekent dat je misschien wel, als je alles op één hoop gooit, niet meer kunt beleggen in tabak, in fossiel, in de wapenindustrie. Maar je hebt wel rekening te houden met die maatschappelijke discussie, toch?
Ja, klopt. Het is ook heel erg belangrijk om gewoon te doen waar jij jezelf prettig bij voelt en waar de klanten van Martine zich prettig bij voelen en waarbij de research die beleggersbelang levert, dat mensen zich ook daar fijn bij voelen. Alleen ik ben wel een tegenstander om je met emotionele argumenten te gaan beleggen. Want op het moment dat zo'n Duits bedrijf Rheinmetall op een koers-winstverhouding van 10 noteert en je zegt ik ga eruit en dan gaat het naar 15, dus het stijgt met 50%. En je zegt, ik ga er dan weer in.
Want dat zou nu gebeuren.
Ja, dat gebeurt nu. Dus dan ben je dus laag aan het verkopen en hoog aan het kopen. En je moet laag moet je kopen en hoog verkopen en niet andersom.
Ja, maar dat is dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè, dat je spijt op tante hebt. Omdat je een aandeel vaak al duur vond of goed in koers opgelopen. En dat het dan weer doorgaat. En dat je er dan misschien alsnog wel weer eens in gaat. Maar ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Zweedse bank SEB, die was dan uit, zeg maar, defensieaandelen. Maar die gaat per 1 april er weer in voor 6 beleggingsfondsen. En dan denk ik, ja, je hebt een keus gemaakt. Maar dus, dan zie je dus ook weer dat alles weer, dus net zoals beleggen in het algemeen al, voortschrijdend inzicht is dus blijkbaar.
Bepaalde zaken gaan omhoog en omlaag. We gaan nu even naar de categorie omhoog. Nikkel. De handel in nikkel werd vorige week stilgelegd op de London Metal Exchange. De oorlog in Oekraïne leidde tot een prijsstijging van zo'n 250% in een paar dagen. Partijen met een short-positie kwamen daardoor in een grote probleemsituatie terecht. Een squeeze. Even heel kort wat daar nou precies gebeurt, Karel. Hoe werkt dat?
Nou, je kan iets kopen of je kan iets verkopen, maar je kan ook iets verkopen wat je niet hebt. Nou ja, als je iets verkoopt wat je niet hebt, dan sta je op min 1. En op een gegeven moment moet je dat weer terugkomen om neutraal te eindigen. Dus je kan alleen een short positie sluiten door een kooptransactie te doen.
Bij een short dan ga je uit van een daling van de prijs.
Klopt, dus ik heb helemaal niks. Ik wil iets verkopen, dus dan ga ik naar Thomas toe. Ik zeg, Thomas, mag ik van jou wat nikkel lenen? Jij zegt, natuurlijk, Karel, jij mag nikkel van mij lenen. Ik pak jouw nikkel, ik verkoop het op de beurs. En op een gegeven moment zegt Thomas, ik wil mijn nikkel terug. Nou ja, ik heb het al verkocht, dus ik heb helemaal niks meer. Dus ik moet iets terugkopen van de beurs om het aan jou te geven. Alleen het probleem is, ik heb van jou nikkel geleend. Ik heb het op de beurs verkocht. De prijs stijgt. Jij wil je nikkel terug. Alleen niemand wil aan mij nikkel verkopen. Dus dan heb je gewoon een kooptransactie voor het maakt niet uit wat de gek geeft. Maar ja, als niemand wil verkopen, dan gaat de prijs naar de maan.
Maar mag ik toch nog even aan Martine jou de misschien kritische vraag stellen welke tussen haakjes idioot er uitging van een prijsdaling?
Nou, dat zijn ook producenten vaak van nikkel, hè, die dan hun productie indekken. Dus dan denk ze, nou, dan hebben we het, zeg maar, mocht dan de prijs, dan kan je het op die manier, zeg maar, als de prijs dan daalt, dan heb je het op die manier nog ondervangen.
Het is eigenlijk best logisch dat dit gebeurt.
Nou ja, in dit geval niet. Want je kan ook de grote posities innemen bijvoorbeeld. Of dat het zo tegen je ingaat. En je moet dus iedere keer dan weer, zeg maar, onderpand leveren aan de beurs. Omdat je, zeg maar, anders denkt die beurs van, nou ja, bedoel, dat kan, daar kunnen ze nooit aan voldoen. Karel kan nooit aan zijn verplichting voldoen. Dus
die moet het teruggeven.
Ja, want die moet zorgen op de een of andere manier dat hij dat onderpand krijgt om toch op een gegeven moment nog te leveren. Nou, als dat dan in de problemen komt, en dat is wat er vorige week gebeurde. Toen heeft ook hebben ze in Londen gezegd, nou, we gooien de hele beurs dicht. We hebben een aantal transacties hebben ze teruggedraaid. En gewacht tot die Chinese meneer, de big shot, in goed Engels, tot die dan dat die zijn leningen voor elkaar heeft. Of
en misschien is het niet eens zo extreem wat zijn gedachte was. Want een bijna 17-18% van de nikkelproductie komt uit Rusland.
Ja.
Dus de prijs van nikkel was heel sterk gestegen op het moment dat de Russische troepen bij de grens van de Oekraïne waren. Maar het maakt niet uit aan wie je het vroeg. Niemand had gedacht dat we nu zijn waar we nu. Iedereen dacht, Rusland zal wel niet binnenvallen. Het zal alleen maar druk op de ketel zijn. Nou ja, dat is dan een moment om short te gaan. Want als Rusland zich terugtrok, zou de prijs weer naar beneden gaan. Ja, en dan gaat Rusland all in, wat niemand gedacht heeft. En zit je scheef, doet het pijn. En dan kom je wel, de beurs van de LME kom je wel redden.
Iets eerder dan gedacht moet ik ook een einde maken aan dit panel. Omdat ik met jullie samen ga luisteren naar misschien wel een van de laatste corona-updates uit Den Haag. Ik dank Karel Merks van Beleggersbelangen en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. We gaan nu naar Den Haag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.